6 maal. 6 uur lang. Trompet op zwart satijn. 6 uur lang. Het leven in de eigen woorden. Van Miles Davis.
Put that down there, Mark.
Are we ready?
And we're rolling.
Are you ready?
Playback!
Mag ik je wat vragen? Als ik een vraag wil van een blanke man, dan geef ik wel een seintje. Oké? Okay? Ja hoor, ik heb alle tijd. Nou, vraag maar. Maals, wat is voor jou het moment geweest dat je hele leven de moeite waard maakte? Met mijn kleren aan, bedoel je? Luister. Het meest fantastische gevoel dat ik ooit heb gehad was in 1944. Toen ik voor het eerst Dizzy en Bird samen hoorde spelen in St. Louis. Ik was 18, net geslaagd voor mijn eindexamen op Lincoln High School. Toen ik Dizzy en Bird in de band van Bee hoorde, zei ik tegen mezelf: wat krijgen we nou? Het was zo alle Jezus goed. Ik bedoel maar Dizzy Gillespie, Charles Yardbird Parker, Buddy Anderson, Gene Ammons en Art Blakey. Allemaal in één band. En niet te vergeten Billy Eckstein zelf. Het was ongelooflijk. Het ging me door merg en been. Ik voelde me één en al muziek. De manier waarop de band speelde, dat was alles wat ik wilde horen. Dat was punt 1. Punt 2 was dat ik erbij mocht horen. Ik was nog niet binnen of er kwam een man op me af die vroeg of ik trompet speelde. Ik zeg ja, ik ben trompetist. Daarna vroeg hij of ik lid van de vakbond was. Ik zeg ja, ik heb een lidmaatschapskaart. Toen zei die kerel: dat is mooi, we hebben namelijk een trompetist nodig. De onze is ziek. Hij neemt me mee het podium op en zet de muziek voor mijn neus. De man die op mij afkwam was Dizzy. Dizzy Gillespie. Ik herkende hem niet meteen. Maar toen die ging spelen, toen wist ik dat het Dizzy was. Sarah Vaughan was er ook. Ook al zo'n topper. Als Sarah zong, hè, dan had ze dezelfde klank als Bird en Dizzy. Terwijl die twee alles speelden. Ik bedoel, ze beschouwde Sarah Vaughan's stem als een soort trompet. Begrijp je wat ik bedoel? Zij zong You Are My First Love. En Bird speelde solo. Man, ik wou dat iedereen dat had kunnen horen.
Said I many times, love is illusion, a feeling result of confusion, with knowing smile and blase sigh, a cynical soul, and so was I. I feel so sure, so positive, so utterly unchangingly certain that I never was aware of loving you. Till suddenly I realized there was love in you. And oh, in this world of ordinary people, extraordinary people. I'm glad there is you.
Geboren op 26 mei 1926 in Elton, een dorpje aan de Mississippi, een kilometer of 40 ten noorden van St. Louis. Miles was genoemd naar zijn vader, die tandarts was. En die was weer genoemd naar zijn vader, de boekhouder Miles Dewey Lewis I. Het waren de jaren van de depressie, maar arm hadden ze het niet bij Miles thuis. Zijn grootvader hield de boekhouding bij voor veel blanken en verdiende daar veel geld mee. Ze woonden in East St. Louis, aan de 14e straat, waar tandarts Lewis een goedlopende praktijk had. Mijn vader was pro-zwart, erg pro-zwart. In die tijd werd zo iemand een raceman genoemd. Hij had college gelopen aan de Lincoln Universiteit, samen met mannen als Nkrumah, die later president werd van Ghana. En zo had mijn vader relaties in Afrika. Hij had meer op met Marvis Garvey dan met de NAACP, de Beweging voor Gelijke Rechten. Hij begreep dat Garvey goed was voor het zwarte ras, omdat hij in de jaren 20 al de zwarte tot elkaar had gebracht. Mijn vader had een hekel aan de manier waarop mensen als William Pickens van de NAACP over Garvey dachten en praten. Pickens was familie van ons. Ik denk een oom van mijn moeder. En soms, als Pickens in St. Louis was, belde hij haar op en kwam dan langs. In die tijd was hij iets hoogs bij de NAACP. Toen hij een keer gebeld had om langs te komen, zei mijn vader: opgesodemiet het met die Pickens, want die klootzak heeft de pest aan Marvis Garvey.
Marcus Garvey words come to pass. Marcus Garvey words come to pass. Ain't got no food to eat. Ain't got no money to spend. Oh, ain't got no food to eat. Ain't got no money to spend. Oh, come little one.
tell you to write, 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 to write. Oh, tell her to do it. Beg her to do it. Oh.
Die kon spelen. Ongelooflijk. In 1940 was St. Louis dé stad voor trompetisten. En Levy was een van de beste. Maar ja, Levy was zo gek als een deur. En liep altijd in zichzelf te lachen. Op een dag moest hij zo verschrikkelijk lachen om iets dat hij niet meer op kon houden. Er zijn mensen die zeggen dat hij zo moest lachen omdat hij het niet meer zag zitten. Ik heb geen flauw idee waarom Levy het niet meer zag zitten. Ik weet alleen wel dat hij wel trompet kon spelen. Ik vond het geweldig om naar hem te kijken. Zijn trompet was een soort verlengstuk van hemzelf. Alle trompetisten in St. Louis speelden zoals hij speelde. Harold Shorty Baker, Clark Terry en ikzelf. We speelden allemaal zoals Levy. En wij noemden dat de St. Louis-stijl. Levy lachte altijd met die krankzinnige blik in zijn ogen. Met die afwezige blik. Dan was hij weg van de wereld en werd een paar dagen in het gekkenhuis opgesloten. Hij deed niemand kwaad, was ook niet gevaarlijk of zo. Maar ik denk dat ze toen geen enkel risico wilden lopen. Later, toen ik in New York woonde, zocht ik Levy altijd op als ik terug was in St. Louis. Het was soms moeilijk om hem te vinden. Maar als ik hem vond, vroeg ik hem om de trompet aan zijn lippen te zetten, omdat hij dat zo prachtig deed. En dat deed hij dan, met een brede grijns op zijn gezicht. Maar op een dag kon ik hem nergens vinden. Ze zeiden dat hij in lachen was uitgebarsten en niet meer had kunnen ophouden. Ze hebben hem toen opgehaald en niemand die hem daarna ooit nog gezien heeft. Vader liet niet met zich zollen. Ik herinner me nog die keer dat hij blanke langskwam in de praktijk voor het een of ander. Hij verkocht mijn vader goud en ander spul. In elk geval was de wachtkamer afgeladen vol toen die blanke binnenkwam. Mijn vader had een bordje niet storen. En dat hing gewoonlijk achter de balie als hij met een patiënt bezig was. Het bordje hing er. Maar die blanke zegt na een half uur tegen mij... Ja, ik was 14 en ik had die dag dienst achter de balie. Hij zegt, ik ga echt niet langer wachten hoor, ik ga naar binnen. Ik zeg tegen hem, op het bordje staat niet storen, kunt u soms niet lezen? De man doet net of hij gek is en loopt de behandelkamer binnen. Op dat moment zit de wachtkamer vol met zwarten. Die weten dat je bij mijn vader dat soort dingen niet moet uithalen. Die zitten dus al een beetje te grinniken en gaan er eens goed voor zitten. De goudman is nog niet binnen in de behandelkamer. Of ik hoor mijn vader roepen: wat moet jij hier binnen, godvergeten klootzak? Kan je soms niet lezen? Stomme blanke lul, sodemiet erop. Die blanke smeerde hem meteen en keek mij aan of ik gek was. Dus riep ik die klootzak na: ik zei toch dat je niet naar binnen mocht, stommeling. Dat was de eerste keer dat ik een blanke heb uitgescholden die ouder was dan ik. Het zal in 1946 zijn geweest dat ik St. Louis verliet en naar de grote stad trok. The Big Apple, New York, waar het allemaal gebeurde. En het viel niks tegen, het gebeurde daar allemaal. Neem nou Minton's Playhouse. Minton's Playhouse was een eerste klas gelegenheid, met stijl. Het publiek was de crème de la crème van de zwarte gemeenschap in Harlem. Het publiek dat naar Minton's kwam had altijd een pak aan en een das om. Want ze wilden er net zo uitzien als Duke Ellington en Jimmy Lunsford. Altijd keurig in het pak. De entree bij Minton's kostte bijna niks. Ik geloof $2 voor een plaats aan een tafeltje met een wit tafelkleedje en verse bloemen in glazen vaasjes. Er heerste een prettige sfeer. Heel wat aangenamer dan de clubs in 52nd Street, waar, zoals men zei, het bloed van de muren droop. Je ging naar 52nd Street om geld te verdienen en om gezien te worden door de blanken en door blanke muziekcritici. Maar als je onder de muzici zelf een reputatie wilde opbouwen, dan ging je naar Minton's. Als je tenminste niet bang was van het podium geschopt te worden als je niet goed genoeg was. Op een avond was er weer zo'n gozer die nauwelijks kon spelen, maar toch het podium opging en daar maar wat aanklooide. Allemaal bullshit, alleen maar om indruk te maken op een paar grieten. Toen stond er ineens uit het publiek een vent op. Die was namelijk gekomen om te luisteren naar de muziek. En die sleurde die stomme lul van het podium af naar buiten het steegje in tussen het Cecil Hotel en Minton's. Gaf hem een oplawaai en zei toen tegen die vlegel dat hij pas weer op het podium van Minton's mocht verschijnen als hij werkelijk een beetje iets kon presteren. Zo was Minton's. Je was wat of je was niks. Er was geen tussenweg.
The title of this is Sure Enough.
Sure Enough.
Elke avond na school ging ik naar Mintons. Het duurde nu al een paar weken dat ik Bird en Dizzy nergens kon vinden. Ik ging naar clubs in 52nd Street zoals The Spotlight, The Three Deuces, Kelly's Stable en The Onyx op zoek naar de Bird en naar Dizzy. Ik weet nog dat ik de eerste keer bij The Three Deuces kwam en zag hoe klein die tent eigenlijk was. Ik had gedacht dat die veel groter zou zijn. Het had zo'n grote naam in de jazzwereld dat ik dacht dat alles er van plush was en zo. Het podium was niet meer dan een piepklein vloertje waar nauwelijks een piano op kon staan, laat staan een hele groep muzici. De tafeltjes voor de gasten stonden dicht op elkaar en ik weet nog dat ik het maar een smerig klein hok vond en dat St. Louis heel wat beter uitziende clubs had dan deze beroemde Three Deuces. De aanblik van de club viel me bitter tegen, maar de muziek die ik er hoorde niet. De eerste die ik daar hoorde was Don Byers, een kei op de tenorsax. Ik weet nog dat ik met open mond luisterde naar wat hij speelde op dat miserige kleine podiumpje.
Thank you.
Toen lukte het me eindelijk om in contact te komen met Dizzy Gillespie. Ik had zijn telefoonnummer gekregen en belde hem op. Hij wist nog wie ik was en nodigde me uit in zijn appartement op 7th Avenue in Harlem. Het was geweldig om hem weer te zien. Maar Dizzy had Bert, Charlie Parker dus, ook al heel lang niet gezien en wist niet hoe of waar Charlie te bereiken was. Ik bleef zoeken naar Bert. Op een avond stond ik wat rond te lummelen bij de ingang van de Street Juices toen de eigenaar vroeg wat ik daar deed. Ik vermoed dat ik te erg jong en onschuldig uitzag. Ik kon nog niet eens een snor laten staan. Ik zei dat ik op zoek was naar Bert. En hij zei dat hij er niet was en dat ik 18 moest zijn om in de club te mogen. Ik zei dat ik al lang 18 was en dat ik Bert moest en zou vinden. Toen ging die vent me staan vertellen dat Bert een klerenleier was, dat hij een drugsverslaafde was en al dat soort shit meer. Hij vroeg waar ik vandaan kwam en toen ik hem dat vertelde, zei hij tegen me dat ik maar beter terug naar huis kon gaan. Hij noemde me ook nog boy en daar kan ik niet tegen, vooral niet van een of andere blanke lul die ik niet eens ken. Van de Three Juices liep ik de straat uit naar de Onyx Club, waar Coleman Hawkins speelde. Mijn god, de Onyx zat stampvol mensen die gekomen waren voor Hawk, die daar regelmatig optrad. Omdat ik nog steeds niemand kende, hing ik maar een beetje rond bij de ingang, net als bij de Three Deuces, om te kijken of ik een bekend gezicht zag. Bijvoorbeeld iemand uit de band van Billy Eckstein. Maar ik zag niemand. Toen Bean, zo noemden we Coleman Hawkins, even pauzeerde, kwam hij naar de plek waar ik stond. En tot op de dag van vandaag weet ik nog steeds niet waarom. Maar goed, ik wist wie hij was en stelde me aan hem voor. En vertelde hem dat ik in St. Louis in de band van Billy Eckstein had gespeeld. En dat ik nu in New York naar Juilliard ging, de school Juilliard. Maar in feite op zoek was naar Bert. Ik zei dat ik met Bert wilde spelen. En dat hij gezegd had dat ik hem maar moest komen opzoeken als ik in New York was. Bean lachte wat schamper en zei: laat ik je een goede raad geven, jongen. Maak je studie af. Vergeet die Bert. Op een dag las ik in de krant dat Bert mee zou doen aan een jam-sessie in een club in Harlem. Het was de Heatwave in 145th Street. Ik weet nog dat ik Bean vroeg of hij dacht dat Bert zou komen opdagen. En dat Bean zei met dat ironische lachje van hem: ik durf te wedden dat Bert zelf niet eens weet of hij er wel of niet zal zijn. Six Miles. 6 uur lang trompet op zwart satijn. 6 uur lang het leven in de eigen woorden van Miles Davis.
Put that down there, Mark.
Are we ready? And we're rolling.
6 miles.
Play back. Hey!
Die avond ging ik naar de Heatwave. Een gezellige kleine club in een gezellige buurt. Ik had mijn trompet meegenomen voor het geval ik Bert zou aantreffen. Als hij zich mij nog kon herinneren, dan zou hij me zeker mee laten spelen. Maar Bert was er niet. Ik ontmoette er wel een paar andere muzici, zoals Alan Eager, een blanke die tenor speelde. Joe Guy, een geweldige trompetist. En Tommy Potter, een bassist. Maar ik was op zoek naar Bert en daarom schonk ik nauwelijks aandacht aan hen. Ik vond een plaatsje en hield de deur in de gaten. Op de uitkijk naar Bert. Bijna de hele avond heb ik daar op hem zitten wachten. Maar mooi geen Bert. Daarom besloot ik naar buiten te gaan om een luchtje te scheppen. Maar ik stond nog niet buiten op de hoek van de straat of ik hoorde zijn stem achter me. Hey Miles, ik hoorde dat je me zocht. Ik draaide me om en daar stond hij. Charlie Parker, oftewel Bert. Hij zag er niet uit. Met van die flodderige kleren aan. Alsof hij er dagen in had geslapen. Hij had een pafferig gezicht en zijn ogen waren rood en opgezwollen. Maar hij was heel kalm en bij de tijd, zoals hij meestal was. Zelfs als hij dronken was of high. Hij bezat ook die zelfverzekerdheid die kenmerkend is voor mensen die weten dat wat ze doen oké is. Maar of hij er nou uitzag als een lijk of niet, na die hele avond op zoek te zijn geweest naar hem, zag hij er in mijn ogen prima uit. Ik was maar al te blij om hem te zien. En toen hij ook nog wist waar hij mij ontmoet had, toen kon ik mijn geluk niet meer op. Ik had hem gevonden. Charlie, the Bird.
Back to the Bird, the great Charlie Parker and the wonderful rendition of Ornithology.
Dat was Charlie Parker, die in New Yorkse jazzkringen beter bekend stond als Bird. Zoals Gillespie, Diz werd genoemd, en Coleman Hawkins, Bean. Charlie, een van de grondleggers van de bebop, was eigenlijk al aan de heroïne verslaafd sinds hij een tiener was. Toen hij in 1955 op de leeftijd van 34 jaar overleed, zag hij eruit als een man van 64. Miles Davis heeft Charlie nog in huis genomen. Maar hij kan niet tegen zijn manier van doen. Alleen maar drinken en eten en drugs. Overdag moest ik naar school en lag hij maar in zijn nest. Maar Bert leerde Miles ook veel over muziek. Elke avond zijn ze op stap. Ze luisteren in 52nd Street vol bewondering naar de razende snelheid waarmee Dizzy trompet kon spelen. Bijna beangstigend, zo goed. En Bert stelde me voor aan Thelonious Monk. Ik stond versteld over de vreemde reeks akkoorden die die man speelde. Ik keek ernaar en dacht alleen maar: verdomme, wat is die vent aan het doen? Thelonious Monk. Dat was hij aan het doen. De reden dat Miles Davis naar New York is gegaan, is om Diz en Bird te zoeken. Maar officieel om naar de beroemde muziekschool Juilliard te gaan. Maar daar krijgt hij al gauw genoeg van. De blues en jazz leert hij 's avonds in 52nd Street. En niet op school, waar een blanke lerares haar klas staat te vertellen dat zwarte mensen blues speelden omdat ze arm waren en katoen moesten plukken. Daarom waren ze treurig en daarom zongen ze de blues in hun droefheid. Ik stak razendsnel mijn hand op, ging staan en zei: mevrouw, ik kom uit St. Louis en mijn vader is rijk, hij is tandarts en ik speel toch de blues. Mijn vader heeft nooit katoen geplukt, nee. En ik ben vanmorgen niet treurig opgestaan, nee. En toch ben ik de blues gaan spelen. Er zit echt wel wat meer achter. Nou, dat mens trok wit weg en heeft daarna niks meer gezegd daarover. Ze haalden die onzin uit een boek dat door de een of andere idioot was geschreven die niet wist waar hij het over had. Dat soort onzin hoorde je op Juilliard. En na een tijdje had ik er schoon genoeg van.
People, if you want to go somewhere and you don't have railroad fare, plane fare, train fare, boat fare, or don't have no fare period, that's one way of getting there. I've been using the method for 25 years or more, me and old Sonny, and it seems to have paid off.
Well, hire that, man.
Just walk on.
Well, let's go.
Walk on, walk on, walk on, walk on, walk on, walk on, walk on. I say walk on. I'm gonna keep on walking till I find my way back home. Well, your mind gets worried when your shoes get thin. You don't know where you're going, but you do know where you've been. Walk on, walk on, walk on. I'll walk on. I'm gonna keep on walking till I find my way back home. I see so many people happy, I can't get used to happiness. Maybe it is true, happiness is not for me, I guess. I'll walk on, walk on, walk on. I'll walk on. I'm gonna keep on walking till I find my way back home. Walk on, sonny boy, walk on, boy. Yeah. No need of us being together, we can't get along. I'll walk on, walk on, walk on. I'll walk on. I'm gonna keep on walking till I find my way back home. One more time now. I'm gonna keep on walking till I find my way back home. Walk a little further. One more time now. I'm gonna keep on walking till I find my way back home. Let's walk together now. I'm gonna keep on walking till I find my way back home. Hey! Walk on.
Fletcher Henderson en Duke Ellington waren in Amerika de echte genieën in het arrangeren van muziek. Ik zat op de school Juilliard. Maar wat moest ik bij een lerares in de klas die niet wist wie dat waren? Moest zij mij iets leren? Mijn echte lessen kreeg ik 's avonds. Dan ging ik eerst naar huis om me te verkleden voor Bickford's in 145th Street, Hook Broadway. En daar een soepje te eten voor 50 cent. Zodat ik fit genoeg zou zijn om die avond te kunnen spelen. Op maandagavond kwamen Bird en Dizzy altijd naar Minton's om te improviseren. Er waren dan wel 1000 mensen die probeerden binnen te komen om te luisteren of om met Bert en Dizzy te kunnen spelen. Maar de meeste muzici die wisten hoe het ertoe ging, dachten er niet over om zelf te spelen als Bert en Dizzy kwamen spelen. We gingen gewoon tussen het publiek zitten om te luisteren en er iets van op te steken. De ritmesectie bestond soms uit Kenny Clark op drums en soms Max Roach, die ik daar heb leren kennen. Curly Russell speelde bas en Monk zat soms achter de piano. Man, de mensen vochten er gewoon om een plaats. Als je even wegging, dan was je je plaats kwijt en moest je ruzie maken om hem terug te veroveren. Dat was maar wat. Er hing altijd een geladen sfeer, omdat iedereen erbij wilde zijn, want het gebeurde daar, op dat moment, in Mintons. Het verliep bij Mintons als volgt. Je nam je trompet mee en hoopte de rest van de avond dat Bert en Dizzy je uit zouden nodigen om mee te spelen op het podium. En als dat gebeurde, kon je het maar beter niet verknallen. Deze jongen verknalde het niet. Ik speelde me uit de naad en het publiek lette vooral op Bert en Dizzy. Als zij lachten, als je klaar was met spelen, dan betekende dat dat je geslaagd was. En ze lachten. Ze lachten toen ik voor het eerst had meegespeeld. En vanaf dat moment was ik opgenomen in de muziekwereld van New York. Miles Davis leert alle facetten van het muzikantenleven kennen in New York. Ja, Bert woonde bij mij in en op een gegeven moment liet ik hem achter in mijn kamer omdat ik naar school moest. Toen ik terugkwam, had de smeerlap mijn koffer verpand en zat op de grond te knikkenbollen na een shot. Een andere keer had hij zijn pak beleend om aan de heroïne te komen en leende toen maar een pak van mij om naar de Three Deuces te kunnen gaan. Maar ja, dat pak van mij was een stuk kleiner, want ik was een stuk kleiner. Dus stond Beurt daar op het podium met veel te korte mouwen en een broek die een paar centimeter boven zijn enkels hing. Het was op dat moment het enige pak dat ik had. Ik moest dus wel thuis blijven tot hij zijn eigen pak weer uit de lommerd had gehaald en het mijne had teruggebracht. Maar de zak heeft wel een dag lang zo gelopen, op zoek naar de heroïne. En ik kon niet weg. Maar ja, zo was Beurt nou eenmaal. Hij was een groots en geniaal muzikus. Maar hij was ook een van de walgelijkste en hebberigste klootzakken die ik ooit heb meegemaakt. Hij was een figuur apart. Ik weet nog goed dat we op een keer naar de straat reden om te gaan spelen. En Beurt die blanke griet bij zich had achter in de taxi. Daar zaten we dus met z'n drieën. Hij had al een flinke dosis heroïne gespoten. En nu zat hij kip te vreten, daar was hij gek op, en whisky te drinken en aan die griet te vertellen dat ze hem even moest pijpen. Nou moet je weten dat ik in die periode eigenlijk nog niks gewend was. Ik dronk nauwelijks. En ik geloof dat ik toen net begonnen was met roken. En ja, drugs gebruikte ik nog helemaal niet, want ik was pas 19. Ik had dit soort situaties nog nooit meegemaakt. Maar goed, Beurt merkte dat ik me niet erg op mijn gemak voelde. Hij vroeg of er iets mis met me was en of ik me aan hem stoorde. Toen zei ik dat ik niet goed werd van dat gedoe. Zij zat daar zijn lul maar af te likken en te smakken met haar tong als een hond. En hij maar kreunen en intussen aan zijn kip kluiven. En weet je wat die klootzak toen zei? Ik moest er maar niet op letten. Ik kon mijn oren niet geloven. Het was een kleine taxi. We zaten met z'n drie achterin. Nou, ik stak mijn hoofd dus maar uit het raampje, terwijl zij gewoon doorging. Zij zat aan hem te kluiven en hij aan dat kippetje. Thank you. Als de politie vanwege drugs en geknoei met drankvergunningen de ene club naar de andere aan 52nd Street sluit, verplaatst het hele bebopgebeuren zich van downtown naar uptown. Dizzy Gillespie verlaat de band die hij samen met Charlie Parker had, met de Beurt dus, omdat hij er niet meer tegen kan dat Charlie zo'n uitvreter is. Miles neemt de plaats van Dizzy in. Hij wil van de school Juilliard af, omdat hij van Dizzy en Beurt veel meer leert. En gaat terug naar St. Louis om het persoonlijk tegen zijn vader te zeggen, want zo is hij dan ook alweer. De vader knikt en zegt: dat is goed, jongen. Ga maar van die school af als jou dat beter lijkt. Volg je eigen weg maar. Eén ding. Hoor je die spotvogel buiten? Word nooit als die spotvogel. Vind je eigen geluid. Jij weet wat je te doen staat. En ik geloof je op je woord. En maak je geen zorgen. Ik blijf je geld sturen tot je op eigen benen kan staan. Six Miles. 6 uur lang. Trompet op zwart satijn. 6 uur lang. Het leven in de eigen woorden van Miles Davis.
Put that down there, Mark.
Are we ready? And we're rolling. Are you ready?
Play back! Thank you.